In Psalm 149. Waren wij? Wij. Halleluja, want zo noemen we die psalmen officieel, de Halleluja-psalmen. De laatste 5 psalmen van de 150, die alle beginnen met Halleluja. Ik ben er nog nooit achter gekomen waarom men dat niet vertaald heeft. Want ja, het is toch gewoon looft den Heren, staat de vertaling, looft den Heren. Maar de term is Hebreeuws gebleven, om een of andere reden, behalve wanneer het 2 keer achter elkaar staat, want er staat er nog Halleluja, loof de Heer. Zoals in Psalm 148. Maar aan het eind van deze reeks van psalmen hebben wij deze psalmen die geen ander doel hebben dan de lof des Heren te verkondigen. Het is niet alleen maar de laatste psalmen, de voltooiing van het boek. Zo van dat soort psalmen hebben we voor achterin gehouden of zo. Het is, zoals iemand opmerkte, zo dat wij in de psalmen eigenlijk verwezen worden, niet erg systematisch, misschien wat chaotisch, maar wij worden in de psalmen verwezen naar alles wat God doet. En misschien toch systematischer gezegd naar het hele heilsplan van God. Niet dat je dat in de psalmen kunt terugvinden als zodanig. Want daarvoor is het te onsamenhangend dan toch. Maar voor zover wij dat plan Gods, dat eeuwig voornemen om zo te zeggen, leren kennen. En hebben leren kennen, vinden wij het wel degelijk in de psalmen terug. Ik weet niet hoe ver uw memorie gaat, maar we zijn er bijna doorheen. En ja, het lijkt mij toch dat we de hele Bijbel door geweest zijn. En misschien wel een paar keer. En toch, dat is ook echt zo. Vanavond doen we dat weer. Niet de hele Bijbel door, maar toch een aardig stukje, denk ik. Want ook in deze psalm wordt verwezen naar het een en ander. Vorige keer waren wij al bij de fluit, nota bene, vers 3, dat zij zijn naam loven op de fluit, dat ze hem psalm zingen op de trommel en harp. En we hebben vastgesteld wat hier een fluit is, dat is bij koning Jacobus de eerste, de dans, toch? Er stond er toch, de dans? Ja, in de King James Version, ik zei het wat ongelukkig, maar
hè?
Oh ja, in de nieuwe vertaling, de rijdans, dan hebben ze 2 keer vertaald. In gedachten zie ik dan dat volksdansen voor me, weet je, met die laarsjes dan en zo. Van het, hoe noemen ze dat ook weer? De line dance, rijdans. Een rij is toch een lijn, en sta je in de rij, in Rotterdam, of zoiets.
Hè?
Ja, dat is met REI, ja, ik weet het, een rijdans. Maar goed, maar ze staan toch op een rijdans en dan allemaal tegelijk en zo. En pas je naar voren, pas je naar, zie je die oude mensen die nauwelijks bewegen kunnen, dan pas je naar voren, pas je naar achter, met een grote stetson of iets wat er verdorven moet gaan. Gewoon kitsch enzovoort. Nee, vroeger kwam ik eens in de 14 dagen, ja, wacht nou, maar kwam ik eens in de 14 dagen in Den Bosch, in een kerk, en waar in een van die zalen werd dan, was er diezelfde avond, was dat dansen. Die kerk is er nou niet meer. Maar of daar een oorzakelijk verband tussen is, dat is me ontgaan. Maar goed, rijdans, vooruit maar weer. Wat men er maar van maakt. Maar dat was het. Ik heb u gezegd, het is meer dan dat. Het is niet de fluit, het is niet de dans. Het is alles wat wij associëren met de lier. Of als het nog klassieker. Als het langs een andere route moet, wordt het de harp. U weet wel, de leert. Alles wat je aan de wilgen kan hangen, zal ik maar zeggen, dat wordt onder dat woord mago verstaan. En toen verdwaalden wij helemaal in Genesis 38 en nog zo wat schriftplaatsen, omdat het woord mago toegeschreven wordt aan, dan wel geassocieerd wordt met de zonen van Zera. De andere tak van de Nou, dan niet. We hebben het gehad over de zonen van Zera, die genoemd worden zonen van Machol. En iemand zei, ja, dan klopt dat geslachtsregister ook al niet. Dan zeg ik, nee, dit zit hem in de vertaling. Zonen van Machol, dat is niet de verwijzing naar iemand die Machol heette. Ze waren zonen van Zera. Maar het is, het waren het ontwikkelde lui. Dat is wat het betekent. En kunstzinnig enzovoort. Breed georiënteerd. Hoe noem je zoiets, hè? Dat was het. Geleerde lui betekent het sowieso. Nou ja. En wij kennen ze, want ik heb er iets over gezegd. Niet al te veel, want ja, doe maar. Maar de aardigheid daarvan was dat je daarmee dan toch, via zo'n term die vertaald is met fluit of met dans, kom je toch terecht bij dat hele verhaal van Juda en de scepter van Juda en waar het ding gebleven is. Bij wie van zijn twee zonen en wie de eerstgeborene was en waar de afstammelingen ervan gebleven zijn. Ik vind dat prachtig ook dat dat zo werkt. Dit is een manier, ik heb u er ook op gewezen, omdat het heel onbekend is, dit soort dingen. Niet alleen de inhoud ervan, maar de methode bedoel ik nou, hè. Gewoon de associatie, het oproepen van een begrip. En waarvan we dan achteraf vaststellen dat het toch echt niks met die psalm te maken heeft. Maar toch komt dan zo'n heel decor als het ware naar boven. Dat werkt dus wel. Associatie. Nou goed, daar waren we dus vorige keer bij. En het is niet zomaar, want het ging inderdaad over Sion. Vers 2. Dat ging over vers 2 over Israël. Sion, hun koning. Dan ben je toch echt terecht bij het Davidische koningshuis en de scepter van Juda. En als dan zo'n woord Machol staat in de volgende zin, dan gaan er toch belletjes branden, zeg ik altijd, de lampjes rinkelen of zoiets. Ja, Galkol en Krekrops, weet je wel. Ja. En Darda en hoe ze maar heten. Wij kennen die lui, al lopen ze dan van de bladzijde van de Bijbel af, zeg ik dan altijd. Maar we komen ze daarnaast wel degelijk weer tegen. Maar goed, ik laat het daarbij. Het is in ieder geval voldoende om vast te stellen dat we hier bepaald worden bij wat wij noemen, 3000 jaar later, de wederkomst van Christus, de openbaring van zijn koninkrijk. En dat dat uitloopt op loof den Heere, 13 keer in de volgende psalm. Ja, daar gaat het naartoe natuurlijk. De climax, nou ja, de climax weet ik niet, hangt er vanaf wat je daaronder verstaat. Maar in ieder geval het einddoel, om zo te zeggen, van de heilsgeschiedenis als zodanig. Daar gaat het over. Want de Heer heeft een welgevallen aan zijn volk, dat is vers 4. Dat lees je ook niet op alle bladzijden van de Bijbel, dat de Heer een welgevallen heeft aan zijn volk. Ik bedoel te zeggen, wij lezen nogal eens dat de Heer zegt, het is wel mijn volk, maar toch is het niet mijn volk. En als het dan toch een keer mijn volk heet, dan is het meestal in profetieën die nog vervuld moeten worden. Ik zeg niet altijd hoor, maar meestal wel. Want ja, onderweg is het nogal eens lo ami. Niet mijn volk, en ik zal hun God niet zijn, en ze hebben mij vergeten, en ik zal ook hun vergeten, en wat het maar was. En als er dan ineens staat, de Heer heeft een welgevallen aan zijn volk, dan ben je toch in de wederkomst van Christus, bij een bekeerd Israël, en dus bij de openbaring van zijn koninkrijk. Zo zit dat. En op zijn minst ben je er onderweg naartoe dan. Daar hebben we het nog over. Waarna volgt, hij zal de zachtmoedigen versieren met heil, want heil, zaligheid, dus zijn beide vertalingen van een en hetzelfde grondwoord, zowel Hebreeuws als Grieks. Ziel en zaligheid kun je ook als een sieraad beschouwen. Trouwens, de zachtmoedige geest wordt ook als een sieraad beschouwd. Komt allemaal in de Bijbel voor, staat mooi, zoiets. En hier is het, hij zal de zachtmoedigen versieren met heil. Hij komt natuurlijk overeen met het Nieuwe Testament, de bekende zaligsprekingen, waarvan één luidt, zalig zijn de zachtmoedigen. toch? In Matthäus 5 is dat. En 1 Petrus 3 spreekt over het versiersel van een zachtmoedige en stille geest. Volgens mij heeft hij het over de zusters. Maar ja, vanwege de sieraden. Versiersel van een zacht gemoed. Een zacht gemoed is een ontvankelijk gemoed. Het woord zachtmoedigheid en met zachtmoedigheid enzovoort komen we vaker tegen. En het fungeert als een van de synoniemen voor geloof. Want het gemoed is het hart, is het inwendige van de mens. En een zacht gemoed wordt geacht daarmee ontvankelijk te zijn. U weet, steen is niet zo ontvankelijk, daar kun je wel wat in willen schrijven. Maar dat lukt bijna niemand. Dat moet met de beitel enzovoorts, toch? Gaat moeizaam. En in de profetieën lezen we over dat de Heer zegt dat hij onder het nieuwe verbond zijn woord, zijn wet zal schrijven in het zachte gemoed. Dat wil zeggen, in vlezentafelen, heet het bij gelegenheid, in plaats van de keiharde, of basalt, graniet. Keiharde stenen tafelen. Dat is een zacht gemoed, een ontvankelijk gemoed. Hij zal de zachtmoedigen versieren met heil. Nou weten wij dat onder dat woord heil verstaan wordt in het algemeen alles wat wenselijk is. Want het loopt zo langzamerhand toch weer tegen het nieuwe jaar aan. Dan hebben we deze ouderen, alles wat wenselijk is. Wij weten het ook niet, maar ik wens u al wat wenselijk is. Zoek het zelf maar uit. Het is een soort cadeaubom of zo, weet je wel. Mag je zelf je wens nog doen, zoiets. Ja, wat moet je ook. Wij weten ook niet wat wenselijk is eigenlijk. Wat moet je de mens toewensen? Een lang leven? In een rolstoel? Of wat? In een ziekbed? Ik weet het ook nooit, eigenlijk. Maar binnen Bijbels kader is natuurlijk heil of zaligheid de aanduiding van alles wat God geeft. Uit genade. Binnen de Bijbel is die betekenis dus beperkt. Alleen, dat zeg ik wel, maar eigenlijk kun je het zo niet zeggen natuurlijk. Het is niet zo netjes om het zo te zeggen. Beperkt. Het is erg veel. Het is wat een normaal mens niet heeft als hij zaligheid of heil krijgt of zoiets. Je wenst iemand een zalig kerstfeest of zo? Nou ja, als je Rooms bent, toch? Of was het, en een vrolijk Pasen, dat was het geloof ik. En wat wens je hem dan? Als het alleen voor Pasen is of alleen voor kerst. Dat is niet zoveel, denk ik. Eigenlijk is dat de beperking dus. Maar de aardigheid van het woord heil of zaligheid, ik vind het leuk dat de vertalers die kiezen voor zaligheid en de andere keer heb je een nieuwe vertaling, weer een nieuwe vertaling en dan verandert het woord weer, dan wordt het weer heil. En daarna wordt het weer zaligheid, want we weten geen raad mee. En men denkt er verschillend over noordelijk van de grote rivieren, anders namelijk dan zuidelijk van de grote rivieren, toch? Dus het blijft allemaal een lastig begrip. Men weet er niet goed raad mee. Maar het is wat God geeft, zonder meer, binnen Bijbelskader. En dan moet ik u nog zeggen, dat het is niet altijd helemaal zo, maar in dit vers letterlijk de naam Yeshua staat. Hoe dat precies komt, weet ik ook niet. Het heeft iets van doen met heil of zoiets. Maar die grammatica, daar verdiep ik me verder niet in. Maar daar staat echt voluit Yeshua. Dat wil zeggen, dat is de naam van de Heer Jezus. Het is de naam van Joshua. Het is Jezus, maar dan in het Hebreeuws. Want Jezus is een Griekse verbastering eigenlijk van de naam Yeshua. Dat woord dat hier staat. Ik moet er meteen bij zeggen dat een naam als Jason, die wij kennen als Argonaut. Wat het ook wezen mogen, ja. Die we kennen als Argonaut. Jason is net zo goed een vergriekste versie van de naam Yeshua. Dat verzin ik niet, zijn bekende dingen. En Jason, dat was de man die de leiding had op het schip. Op zoek naar het Gulden Vries. Waar zouden ze dat vandaan hebben, zo'n verhaal? Maar ja, dat is nu niet aan de orde. Maar wat wel aan de orde is, dat de naam van Jezus vertaald wordt met Jehovah is of Hij is. Dat schrijf je precies hetzelfde namelijk. Hij is zaligheid, Hij is heil. Shua. Of Hosea, want zo is het in het Nederlands terechtgekomen. Als Hosea en Jehoshea. Dat wordt dan Jozua. Maar Jozua in onze Bijbels wordt bij gelegenheid ook Hosea genoemd. Ik weet niet zo uit mijn hoofd waar, maar er zijn schriftplaatsen waar hij zo wordt aangeduid. Als Hosea de zoon van Noen. Dus dat je van hij is of van Jehovah is, is het dan af. Maar hier staat echt, hij zal de zachtmoedige versieren met heil, maar het had er kunnen zijn, hij zal de zachtmoedige versieren met Jezus. Yeshua. Ik zeg het met nadruk, want dit is ook niet de enige plaats waar dit gebeurt, maar hier is het wel echt voluit Yeshua in de vorm waarin het hier staat. Die is natuurlijk erg vervelend voor de Joden die geacht worden Hebreeuws te lezen, het Hebreeuwse Oude Testament hebben, en die niet willen geloven in de Heer Jezus. Maar zijn naam staat er bij gelegenheid gewoon voluit. Het is maar of je het lezen wil en hoe je het lezen wil. En of je het wegvertalen wil of wat dan ook. En begrijp me goed, dat is Hebreeuws. Zo is Hebreeuws. Iemand heeft mij uitgelegd, Hebreeuws is een lompentaal. Er was iemand die er echt verstand van had. Een Hebreeus. Die zei, Hebreeuws is een lompentaal. Het zijn niet al te veel woorden. Niet erg ingewikkeld. Het is een lompentaal. En bovendien kent het alleen maar medeklinkers. Dus dat is maar een beperkt aantal letters en klanken eigenlijk. En dan moet je ermee doen. En voor de rest is het in heel belangrijke mate is het een kwestie van willen begrijpen wat er staat. De context lezen, het zaakje bij elkaar hebben. Waar gaat dit over? Wat zou het kunnen zijn en wat zou het niet kunnen zijn? Maar ik heb dus alle recht om te zeggen dat hier verwezen wordt naar de Heer Jezus. Nou ja, wij weten dat het is. Het is wat Simeon in de tijd. De man wordt over het algemeen ondergewaardeerd, denk ik altijd. Simeon. Wij noemen hem zo, Simeon. Het is natuurlijk ook gewoon Simon, mevrouw. Simeon in Lucas 2. Mijn ogen hebben uw zaligheid aanschouwd die gij bereid hebt voor het aangezicht. En wat had hij in zijn handen? Wat had hij dan gezien? Het heil des Heren. Dit heil, zaligheid. En het heil des Heren leen ik even uit Jona 2, als ik me goed herinner. Het heil is des Heren. Maar Simeon zegt, dat heb ik aanschouwd en dat klopt. Hij heeft Jezus gezien. Die is de zaligheid, die is het heil des Heren. En uiteindelijk, die is de Heer. Zie. Maar het is bestemd voor de zachtmoedigen. De Heer heeft een welgevallen aan zijn volk. Vers 6, vers 4 nog een keer. Vers 4. De Heer heeft een welgevallen aan zijn volk. Hij, de Heer, zal de zachtmoedigen versieren met heil. Ik hoop dat u de parallel nog ziet in die twee zinnen. Namelijk zijn volk, dat zijn volgens de definitie hier zachtmoedigen. En de Heer heeft een welgevallen aan hen. Ja, de Heer versiert hen. Geeft hen iets. En u weet hoe het is, hè? De Heer versiert de zachtmoedigen Want de zachtmoedigen zouden toch het aardrijk beërven? Waarmee worden ze dus versierd? Met een kroon, toch? Zeer schoon, met een wit kleed, toch? Enzovoorts. Dat heet de versierselen. Dat woord kent u hopelijk, hè? Rond 27 april krijgen we de versierselen. Die behoren bij de diverse onderscheidingen. De versierselen. Toetsenbellen. Nee, het heet... Ik heb het toch helemaal nagevraagd, maar ik kan die nazeggen met dit en dat. Kent u die nog? Ja. Ornaat en dan ornaatvol. En dan vol ornaat, weet u nog? De versierselen. Dat is een uitdrukking, een uitbeelding van openlijke erkenning. En ik verzin het niet, want daar gaat die tekst naartoe. In de volgende verse. Hij zal de zachtmoedigen versieren. Wat krijgen ze dan? Heil, zaligheid. En ik zei u, heil, zaligheid staat voor al wat God geeft. En dat is niet alleen. Wordt slechts, slik ik nog net in, maar het had gekund. Niet slechts het eeuwige leven. Maar het is het leven en al. Wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Het is het eeuwige leven, het is zaligheid met eeuwige heerlijkheid. Heet het ergens in Thessalonicenzen, geloof ik, of zo. Ik noem het altijd kortheid van zaligheid met. Dan weet iedereen waar het over gaat. Het is meer dan dat. See? Het is niet maar dat je denkt, nou maar, dat klinkt zo, ook weer zo denigrerend, maar het is niet maar dat je een kind van God wordt. Het is... Dat je tot zoon van God wordt gesteld. En daar gaat het echt over hier. Want het gaat niet alleen maar over de volken als zodanig. Het gaat niet alleen maar over Israël. Het gaat zelfs specifiek over de gemeente. Leest u maar mee. Vers 5. Dat zijn gunstgenoten. Dat woord kennen we langzamerhand. Ik geloof dat ik u dat vorige keer gezegd heb. Je komt het in deze psalm al 3 keer tegen. Het is maar een kort psalmpje. En in het laatste vers van Psalm 148 ook. De gunstgenoten. En ik heb u gezegd wat het betekent. Het zijn degenen die nederig zijn. Want dat is wat het echt betekent. Hè? Gunstgenoten zijn de chassidim. De chassidim. Dat schijnen vrolijke joden te zijn, heeft er mij verzekerd. De chassidim, die schijnen ook te dansen en dat soort dingen meer, toch? Ja, maar het woord chassad, waar de term vandaan komt, betekent buigen. Binnen bijbelskaden betekent dat dus degene die buigen voor de raad Gods, voor het woord van God. Het zijn gelovigen. En wat je merkt, ook aan de vertalers, is dat men met het woord eigenlijk geen raad weet. En om het te associëren met de chassidim uit de Joden, ja, hoe moet je ze dan, ja, wie zijn dat dan en wat is dat dan? Nee, de Bijbelse term staat gewoon voor degene die nederig zijn. In het voorgaande vers was het nog de zachtmoedigen. En nu zijn het degene die buigen voor de Heer en zijn woord. En daarmee wordt de zin ook wat begrijpelijker, want er staat... Dat zijn gunstgenoten van vreugde opspringen. Dat is de tegenstelling. Het is eerst buigen, dat is nederigheid, onderwerping. En daarna springen ze ineens op. Van vreugde opspringen. Het is trouwens maar één woord. Van vreugde opspringen. King James heeft to be joyful in glory. Verzin ze maar. Ze weten er geen raad mee. To be joyful in glory. In dit geval kun je toch maar weer beter de Statenvertaling hebben. Want het woord dat gebruikt wordt betekent wel degelijk iets als opspringen. Maar men vat het op als een uitdrukking van blijdschap. To be joyful. Dan schijnt men te gaan dansen. Althans de Engelsen. Nou ja, King James dan, hè. gaat dan dansen, dat is zoiets. Van vreugde opspringen. In de Statenvertaling heeft het dus met twee woorden vertaald. Het heeft iets met blijdschap te maken, het heeft iets met opspringen te maken. En ik kan dan weer zeggen, ja, dat opspringen is het tegenovergestelde van buigen. Het is onderwerpen, maar het zijn degenen die zich onderwierpen aan het woord van God, de nederigen, de zachtmoedigen, die hier verhoogd worden. Zij springen op en zij juichen, wat natuurlijk toch een synoniem is voor to be joyful enzovoort. Zij juichen op hun legers. Dus ik geloof dat er echt staat op hun bedden. Heb je daar een voor je?
Let them single out upon their beds.
Oh, upon their beds, ja. Daar zie je zijn gedachten op het bed dansen. Ja, ja, het is echt gewoon het bed wat er staat. Al moet ik erbij zeggen, waarschijnlijk, want je krijgt meteen een plaatje dat je je lui ziet dansen op de matrassen. Maar goed. Ja. Ik moet erbij zeggen dat het woord bed in de Bijbel gebruikt wordt voor, nou, niet alleen in de Bijbel, maar het wordt gebruikt als aanduiding voor slaap in het algemeen, voor rust, zelfs voor de bijslaap. Ik zeg het maar weer eens een keer, alleen zijn er die dat woord ook niet kennen, dat is dan jammer, dan zoekt u dat maar eens op. Maar er staat ergens in het Nieuwe Testament, het bed zij onbevlekt. En om de 3 weken vraagt iemand, wat betekent dat? Dat was toch raar in de Bijbel. En dan moet je uitleggen dat er wat anders mee bedoeld wordt dan de lakens. Maar toch. Het bed in de brede betekenis van de term. Zij zijn in rust, ze hebben een afwachtende houding. Dat was zo, maar nou ineens springen ze op. Van vreugde, zij dansen, zij juichen, want hun tijd breekt aan. Nu, dat staat in de volgende verse, maar dat zeg ik steeds nu, hè? Dat staat in de volgende verse. Daar gaat het naartoe. Ik bedoel, het is een algemene Bijbelse gedachte, dat de godzaligen, de gelovigen, de rechtvaardigen enzovoort, in deze wereld een betrekkelijk ondergeschikte plek innemen. Dat wil zeggen, ze tellen niet al te zeer mee. En het is hun dagen niet, ze zijn verdwaald in een wereld die de hunne niet is. Dat was in de oud-testamentische tijd ook al zo. Zalig zijn de goddelozen, staat er ergens, of iets woorden van die strekking. Want ze hebben geen banden. Zij kunnen doen wat ze willen. Ze hebben geen normen en waarden. Ze zijn vrij, ze kunnen alle kanten op enzovoort. En degene die het woord van God geloven, die zitten vast aan de normen en waarden, want zo heten die dingen. Waarden en normen mag ook, ja. Tegenwoordig. Zoals we die uit het woord geleerd hebben, daar houden wij ons aan. Nou ja, in ons denken. Heb u dat nog? Dat is een beperking. En verder geldt dan, in het algemeen, dat kun je in het Nieuwe Testament ook gewoon zo lezen, onze tijd komt nog. Wij zien uit naar enzovoorts. Wij merken de dingen die men niet ziet. En wij verwachten de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker enzovoorts. In de toekomst en in afwachting daarvan, ja, draaien we niet echt mee in de wereld als zodanig. Ik hoop dat u wel meedraait binnen de gemeente als zodanig. Maar de wereld, ja, dat is oké. Okay, ja, maar daar horen we niet bij. Dat is niet echt waar het om gaat. En vandaar dat hier ineens staat, zij zullen opspringen, zij juichen op hun legers. Ze worden als het ware wakker gemaakt, of ze worden wakker, ze worden actief, hun tijd breekt aan, enzovoorts. Vers 6. En de verheffingen Gods, eigenlijk staat er gewoon het hoge van God. Nou ja, het hoge van God zal in hun keel zijn. En een tweesnijder, want als je het niet begrijpt, geeft niks, want je krijgt toch elke keer 2 zinnen, hè? Het zijn altijd parallelismen. Dus dan wordt de volgende zin. En een tweesnijdend zwaard in hun hand. Dat wil zeggen, zal in hun hand zijn. Dan heb je hun keel en hun hand. Maar u weet toch wat er dan in hun keel en wat er in hun hand is? Ja, vooral als je die begrippen bij elkaar optelt. Want zo werkt het er eigenlijk. Je hoeft er geen twijfel over te bestaan. Daar is het woord van God. In hun keel. En niet alleen in hun keel. Hè. Dat is in hun leven, in hun doen en laten. En dus ook in hun hand. En daar drukt het zich uit in een tweesnijdend zwaard. En wat die keel betreft, ik roep altijd meteen Romeinen 3 erbij, over de tong, de mond, de keel en de lippen van de natuurlijke mens. Als uitdrukking van een keel is nog open, het graf, slangen van een zonder een lip en wat het maar was. Dat wil zeggen, wat er uit de mens voortkomt, komt er via de mond uit. Maar hier heb je de chassidim, of hoe ze maar heten, Gods gunstgenoten, de zachtmoedigen of zo, die worden ineens actief, die springen op. En wat is er in hun mond, hun keel, hun tong, de lippen? Nou ja, het woord Gods. Zie? En dus eventueel de andere vraag, wat is er in hun hand? Ja, een zwaard. Iemand heeft mij verteld dat als een wezen, nou ja, ik weet niet goed hoe ik dat zeggen moet, maar men zegt dan, de mens is stamt van de dieren af, is eigenlijk een aap en die begon gereedschappen te gebruiken, dat maakt hem tot mens. En men is heel verguld als men ergens een beest ziet dat gebruik maakt van gereedschappen. Een aap die een steen pakt of zo om een moord te plegen of eten apen kokosnoten, weet ik veel. Maar die slaan ze dan kapot en dan gebruiken ze hun steen. Ze zeggen, kijk wat een intelligent beest. Ik was vandaag heel intelligent. Ik heb een bijtel gebruikt, een slijptol, een schroevendraaier. Allemaal gereedschappen. Joh. Dat had je niet gedacht. Een waterpomptang. Maar goed, maar zoiets, gereedschappen. En een gereedschap heet een wapen. Ik leg u dat ook wel vaker uit, want de Bijbel spreekt over wapenen der gerechtigheid. En dan zeg ik altijd, ja, dat zijn gereedschappen, zijn geen moordwapens. Maar je kunt ook gewapend zijn met een combinatietang. Zoals bijvoorbeeld Willem Bever, ja, precies, ja. Ik wachtte er even op, maar zoiets. Nou ja, goed. Een wapen. Gereedschap dat men gebruikt. En wat gebruiken de zachtmoedigen, de chassidim, Gods gunstgenoten, wat gebruikt zijn volk? Zijn woord. Een tweesnijdend zwaard. Zodat u maar weer ziet dat Hebreeën 4, dat spreekt over een tweesnijdend zwaard. Als over het woord Gods. Ik weet niet zeker of Efeze 6 dat ook doet. Nee, dat heet het zwaard des geestes. Met welk is het woord Gods? Maar in Hebreeën 4 heet het inderdaad een tweesnijdend scherp zwaard. U ziet dat de uitdrukking dus komt uit Psalm 149. En in gedachten probeer ik een notitie te maken. Want ik heb een lijstje gemaakt van schriftplaatsen in het Nieuwe Testament, waar psalmen worden aangehaald. Misschien dat ik u daar over 14 dagen nog mee lastig val. Al vrees ik dat het ook niet in één avond klaar is. Maar goed, dat terzijde. Maar ik geloof niet dat ik daar Hebreeën 4 bij genoteerd heb. En toch, dit is hem wel. Het tweesnijdend zwaard. Ja. Het gaat namelijk om het woord van, er staat er trouwens bij, hè, Hebreeën 4 vers 12, zie ik nu staan, ja. 2 Thessalonicenzen 2. Ja, dat zou kunnen, ja, in de wederkomst van Christus, wanneer hij de tegenstanders afdoende de adem zijns monds, geloof ik, gemeente dat er staat. En dat is natuurlijk het woord Gods. Ik vind het wel een aardige associatie erbij, want daar gaat het wel over. Want in de zin gaat namelijk door, hè. De verheffingen Gods, namelijk het woord van God. Dat hoge van God. Dat woord van God dat veel hoger is dan het woord van mensen, bedoel ik, hè. Dat zal in hun keel zijn. Kortom, een tweesnijdend zwaard in hun hand. Wat moeten ze daar dan mee? Nou, om wraak te doen. Oordeel te brengen. Recht te doen ook, dus. Over de heidenen. En nog een keer, want er blijven parallellen. Om bestraffingen te doen over de volken. Want de heidenen zijn de volken en de wraak, dat zijn de bestraffingen. En dan nog een keer, om hun koningen, die van die volken en die heidenen, te binden met ketenen. En hun achtbaren, dat zijn de koningen, te binden met ijzeren boeien. Om het beschreven recht over hen te doen. Het is dichterlijke taal, maar het mag u niet ontgaan dat hier beschreven wordt hoe God, de Heer, een oordeel zal brengen over de gehele levende mensheid, over de volkeren der aarde. En hij doet dat via zijn chassidim, via zijn volk, via zijn gunstgenoten die dat zouden doen. Want er staat ook nog bij, iets als om het beschreven recht over hen te doen. Ik heb de indruk dat het niet gaat over vastgelegde wetten of iets dergelijks, maar dat het gaat over een oordeel zoals dat tevoren is aangekondigd. In elk geval, het is aangekondigd en wij zijn er in de psalmen ook meerdere keren over gestruikeld. Dat wil zeggen, wij kwamen het vele malen tegen. En in de hiernavolgende profeten, de grote en de kleine, lezen we natuurlijk menigmaal over die oordelen over diverse, over verschillende volkeren, heet het dan. Dat moet allemaal nog komen, maar daar gaat het over en het wordt teweeg gebracht via dit volk van God. En daarna komt, mag ik hopen voor u, het bekende verhaal. Namelijk, de Heer zal dat doen via zijn volk. Dat wil zeggen via Israël. Maar meer nog, hoger namelijk nog, maar nog steeds via zijn volk, namelijk door de gemeente. En dat is weer omdat de gemeente nou eenmaal beschouwd wordt als een volk van eerstgeborenen van Israël. Dat weet u wel, dus daar kunnen we ook drie avonden over praten, maar dat heeft niet zoveel zin nu. Waar het over gaat is dat de gemeente wel degelijk Israël is en zelfs het belangrijkste deel ervan. Want het zijn de eerstelingen daarvan. Het is niet het hele volk. En toch, de Israëlitische identiteit berust inderdaad primair bij Christus en daarna dus bij de mystieke Christus, zoals dat theologisch genoemd wordt. Dat wil zeggen bij heel de gemeente die zijn lichaam is. En dat is wat je dus in de Bijbel tegenkomt. Aan de ene kant het verschil tussen Israël en de gemeente, maar aan de andere kant vooral de overeenkomst tussen die beiden. Maar dat oordeel komt via het personeel, om zo te zeggen, dat God zijn volk, zijn gunstgenoten, de zachtmoedigen daarvoor inzet bij die gelegenheid. Ja, dat is zo en dat is wat ons elders in de Bijbel ook uitdrukkelijk geleerd wordt. En daarmee wordt de eer voor het een en ander, voor dit oordeel, voor deze uitoefening van het recht, ook toegeschreven aan deze gunstgenoten, want dat is dan de laatste zin ongeveer. Vers 9 namelijk. Om het beschreven recht over hen te doen. Dit zal de heerlijkheid van al zijn gunstgenoten zijn. Je kunt alleen nog afvragen waarom die term gunstgenoten hier nou specifiek gebruikt wordt. En waarom het niet gewoon Israël is of zijn volk. En dan zeg ik onder mijn zinziens de psalm meer meer spreekt over de gemeente dan wat anders. Dat wil zeggen, meer over de gemeente dan over Israël. Het een sluit het ander nooit uit, dat kan namelijk helemaal niet. Maar toch denk ik dat daar de klemtoon op ligt. Want dat is inderdaad de positie waarin wij vandaag leven als kinderen Gods. En als gemeente zeker, wij zijn in afwachting van onze zoonstelling. Het wordt wat moeilijk om dat soort uitspraken te doen over Israël. Om te zeggen, nou, die zijn er onderweg en die zijn nog in rust. Die liggen nog op bed, zal ik maar zeggen. En straks worden ze actief enzovoort. Dan moet ik je zeggen, nou, die wachten daar niet op. Die zijn gewoon ongelovig. Die moeten eerst nog bekeerd worden, om zo te zeggen. Zeg maar wat ongelukkig, wat plat. Maar zo is dat natuurlijk wel. We hebben in onze dagen officieel van doen met een ongelovig Israël. En voor zover er gelovigen zijn, worden ze aan de gemeente toegevoegd. En de gemeente is de gemeente op grond van wedergeboorte. En dus de gemeente per definitie is in afwachting van en onderweg naar de openbaring van de zonen Gods, Romeinen 8. Zie je? En dus roepen wij elkaar toe, wacht maar af, onze tijd komt nog. Maar dat is niet wat ongelovigen elkaar toeroepen. Ongelovige Joden, ongelovige Israëlieten. Toch? Echt niet. Niet op grond van een Bijbel. Misschien op grond van enige waanideeën. Maar daar is de wereld nou helemaal vol mee. Maar dat het zo is, dat deze dingen over de gemeente als zodanig spreken. Ja, dat is wat wij vinden, het profetisch woord door, maar in ieder geval het Nieuwe Testament. Dat is zo zonder meer, want ik moet natuurlijk de eerste eenvoudige route nemen. Dat is zo zonder meer de strekking van Romeinen hoofdstuk 8. Hoofdstuk 8 is feitelijk het hoogtepunt van wat men noemt de leerstellige uiteenzetting in de Romeinenbrief. Daarna, hoofdstuk 9 tot en met 11, krijg je de uiteenzetting over hoe het nou zit met de relatie tussen de gemeente en Israël. Maar laat ik maar even buiten beschouwing. En dan krijg je hoofdstuk 12, dat aansluit bij hoofdstuk 8 feitelijk. En hoofdstuk 12 en wat er verder volgt, ja, daar krijgen we wat mededelingen over het praktisch leven van de gelovigen. Niet zoveel, een klein beetje. En mededelingen over Paulus zijn plannen en wie er allemaal de groeten krijgen enzovoorts. Ja, dat is anderhalf hoofdstuk, nog. 15 en 16, dus ja, doe maar. Maar het hoogtepunt is inderdaad Romeinen hoofdstuk 8. En die is tamelijk verbijsterend, omdat die uiteenzetting volgt niet de koers die wij binnen het christendom wellicht gewend zijn. Daar gaat het allemaal over van je moet tot geloof komen, je moet belijdenis doen, je moet bepaalde leerstellingen onderschrijven en dan hoor je bij de club en binnen de club, sorry dat ik het oneerbiedig zeg, maar club schrijf je ook met een C. Van mijn part met een hoofdletter C. En dan binnen de club heb je dan je verplichtingen en je wat het maar is. En het is zo nuttig voor je, want dan, als je dan doodgaat, dan word je daar ook uit begraven enzovoort. Nee, dat verzin ik niet. Ik heb iemand gekend wiens naam ik niet zal noemen, omdat velen van u hem ook gekend hebben. Van lang geleden, die nam afscheid van zijn plaatselijke gemeente. Er was nog een vrije baptistengemeente ook. En die ging bedanken voor zijn lidmaatschap. En toen zei de predikant, wiens naam ik ook heel goed ken, en u waarschijnlijk ook, die zei, maar wie moet je dan begraven als je doodgaat? Wat een argument, zeg. Nou, dat hebben wij dus gedaan. Inmiddels, dus al jaren terug. Maar toen maar. Wie moet je dan begraven? Dus de kerk is een soort sociale verzekering. Ja, dat is het ook, ja, in de praktijk. Maar dat soort dingen mis je dus hier helemaal, in deze uiteenzetting hier in Romeinen. Daar gaat het helemaal niet over. Waar het hier over gaat is, dat wij als gelovigen gerechtvaardigd zijn uit het geloof, 5 vers 1. En wij hebben dus vrede bij God. Of je dat belangrijk vindt. Nou, velen niet. Ik denk er ineens aan dat het eerste boek wat op naam van Billy Graham gepubliceerd werd, heette zo. Vrede met God. Dat is een mooi, maar goed boek, hoor. Ja. Ja. Vrede met God. Wij dan gerechtvaardigd zijn, de uit het geloof hebben vrede bij God. En daarna is de vaststelling, daar hadden we het zondag over trouwens, iemand las dat. Daarna volgt de vaststelling dat als Christus dan al voor ons gestorven is, toen wij nog zondaar de krachteloze vijanden waren, enzovoort. Wat denk je dat hij nu voor ons doet, nu we met God verzoend zijn? En het antwoord is, hij behoudt ons van de toorn. Nu. Ja, daar staat het. Romeinen 5, een paar versen verder. En we zullen behouden worden door zijn leven. Behouden van de toorn die over de wereld ligt namelijk. Enzovoort. Want wij zijn inmiddels met Christus gestorven, begraven, opgewekt. Hoofdstuk 6. En de bedoeling was dat we de gerechtigheid, het woord van God dus, zouden dienen. En geleid zouden worden, niet door de wet. Laat staan door de zonde natuur, maar geleid zouden worden door de Heilige Geest, door de Geest van God, de Geest van Christus, Romeinen 8. Waar naartoe dan? Gekke, dat vraagt nooit iemand. Men wil wel geleid worden, ook wel door de Heer, maar nooit vraagt iemand waar naartoe.
Nee,
dat bepalen we zelf wel, ja. Zoals die man zei in de tijd van, we willen wel de Heer dienen, maar het liefst in een adviserende functie. Ja. Ja. Ik heb hem onthouden, want korter kun je niet zeggen. Dat ik. Maar zo ligt het dikwijls wel. En wij maar adviezen indienen bij de Heer. Ja. Ik hoop dat u begrijpt hoe bespottelijk het eigenlijk is. Maar toch, zo gaat het gewoonlijk. Waar naartoe worden wij dan geleid? Naar zo'n stelling. Maar je kan het eigenlijk niemand kwalijk nemen dat hij het niet weet, omdat de vertalers het ook niet wisten. En daardoor zijn we de uitdrukking kwijtgeraakt. En heeft men het vertaald met aanneming tot kinderen. En toen heeft men ineens het feit dat wij wedergeboren zijn, uit God geboren, door God verwekt, teruggebracht doordat we een soort vondelingen zijn. We zijn geadopteerd door God. De spirit of adoption. Ik hoorde die Engelsen nog zeggen. Die hebben het over de spirit of adoption. En hier heet het de aanneming. Staat er wat aan aanneming tot kinderen. Maar wij zijn geen aangenomen kinderen. We zijn door God verwekt. We zijn der goddelijke natuur deelachtig. Dus ja, wat die vertalers gedaan hebben, Ik weet het niet. Maar ja, ze konden ook niet zoveel, hoor. Want één woord verkeerd. En in die dagen, voordat je het weet. Ja, Johan van Oldenbarneveld. Ja, zeker. Ook toen kostte het je nog zomaar de kop, hoor. Het minste was nog dat je het land werd uitgezet. Ook al was je 100 keer een Nederlander. Weet je, verbannen, hè? Dan moest het buitenland wel met je doen, zo ging dat. Komt er nog eens om. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Ja. Maar doe maar. Dus ja, wat ze moesten weet ik ook niet. Maar het is niet verder gekomen dan dit. Maar daarom vertel ik het. Wij worden geleid, vers 14, door de geest naar onze zoonstelling. Vers 14 en wat er verder volgt. En zo'n stelling, dat is dat als men een keer volwassen geworden is, en de vader is daar ook van overtuigd dat je volwassen bent, dan krijg je de eerstgeboortezegen mee. Dat is zo'n stelling. Sinds de eerste bladzijde van de Bijbel, denk ik altijd. Sinds Genesis, dat is een van de eerste begrippen die je uit je Bijbel leert. Mocht je die niet buiten de Bijbel omkennen, dan leer je het uit de Bijbel. Meteen in het eerste Bijbelboek. Zo'n stelling. Wie is de erfgenaam? Dat is wat het is. En dat zijn inderdaad aangestelde, aangenomen, dat is niet het goede woord, mensen. Het is de aanstelling in een functie, aangestelde zonen. En daarom heeft die geest die wij hebben ontvangen, of waaruit wij wedergeboren zijn, de geest der zoonstelling in vers 15. En daarom zijn we daarheen onderweg. Want wij verwachten, vers 23, de zoonstelling ter gelegenheid van, dan wel gepaardgaande met, de verlossing van ons lichaam. Hebben we die nog? Dus vers 23. Dat woord namelijk hoort er niet tussen. En daardoor wordt de zin alleen maar sterker. Wij verwachten de zoonstelling, de verlossing van ons lichaam. Ik had het wel leuk gevonden als de verwijzing bijna bij had gestaan naar 1 Korinthe 15. Waar staat dat het vlees, vlees en bloed, beërft het koninkrijk niet. En daarom staat er, moeten wij veranderd worden. Er moet dit sterfelijk, het onsterfelijk aan. Waarom? Staat er echt, waarom? Om te kunnen erven. Maar dat is zo'n stelling. En hier staat het dus ook. In één adem, in één uitdrukking. Daarheen zijn wij onderweg. Naar de zoonstelling. En dat is ter gelegenheid van de verlossing van ons lichaam. We krijgen een ander lichaam. En dat gaat gepaard met onze aanstelling tot zoon. Daarheen zijn we onderweg. Want wij zijn, vers 24, in hoop zalig geworden. Dat is niet de hoop op eeuwig leven. Maar omdat we eeuwig leven hebben, hopen wij, verwachten wij op grond van Gods belofte, als kinderen gods, verwachten wij onze zoonstelling. En in die tussentijd, ja, gebeurt er niet zoveel. Dat wil zeggen, aan ons wellicht wel, is wel de bedoeling, maar aan de wereld niet. En daarvan staat namelijk een paar versen eerder, in vers 19 van Romeinen 8. Want het schepsel verwacht rijkhalzend, met opgestoken hoofden. Oké, we hebben daar een goed woord voor. Rijkhalzend. Ja. Het schepsel, de schepping, wat je maar wil, verwacht rijkhalzend. Het kan ook gewoon zijn, wacht daarop. Hè. Wacht op de openbaring der zonen. Niet kinderen, maar zonen. Wacht op de openbaring der zonen Gods. En intussen is het schepsel, de schepping, aan de ledigheid, aan de ijdelheid onderworpen. De wereld wordt beheerst, geregeerd door. Geregeerd is een sterker woord, maar wordt beheerst door de ledigheid. Nou ja, daarvoor hoef je maar het dagelijkse nieuws een beetje te volgen. Wat er zo wel voorbij komt. Het is allemaal, ja, de waan van de dag, maar het is al, het dient allemaal tot niks. Het is allemaal flauwekul, het gaat allemaal weer voorbij, het is zinloos, het leidt nergens toe, maar men is er toch druk mee, enzovoorts. Dat is tragisch, ja. Maar ja, zo ligt het nou eenmaal. Men wil de Heer niet, men wil het woord van God niet, men zet er wat anders voor in de plaats. Intussen doet God zijn werk en hij verzamelt zich zijn gemeente, waartoe wij dan behoren. Het maakt ons meteen tot vreemdelingen voor deze wereld. En dus wachten we op dat bed, weet u nog. Wij wachten totdat we opspringen van vreugde. Nou ja, dat was de psalm. En dan komt onze tijd. Mocht u denken, er moet toch eens wat aan gedaan worden, aan die toestanden in de wereld, moet ik u zeggen, ja, dat gaat ook gebeuren. Maar ja. Zolang wij hier zijn, niet. En als wij hier niet meer zijn, gaan wij er wat aan doen. Dat is de functie van de gemeente van eerstgeborenen nou eenmaal. Zie? Nou, dat is wat hier beschreven wordt. Zo'n stelling, waarna dus ook die vraag komt, logische wijze, maar was dat dan niet beloofd aan Israël? dat is de vraag die je moet stellen. Want het antwoord op die vraag staat er. Het antwoord is ja, het was beloofd aan Israël. Hoe komt het dan bij de gemeente terecht? Het allerkortste antwoord dat ik ken is, dat is omdat de gemeente Israël is. Het is iets te kort. Maar dat komt omdat de gemeente het begin is van een bekeerd Israël. Dat is wat het is. En dat wordt dan hoofdstuk 9, 10 en 11 uiteengezet, feitelijk. Het zou je gedacht zijn, dat moet ik ook nog steeds doen. Een lijst maken van welke schriftplaatsen uit het Oude Testament allemaal worden aangehaald in Romeinen 9 tot en met 11. Jongens, dat zijn er nogal wat hoor. Voordat je daar door bent, maar toch maar. Andere keer. En dat is bovendien niet in één avond of één dag te bespreken. Hè? Nee. Maar wat ik probeer te vertellen is inderdaad dat de gemeente onderweg is naar die positie. Ergens, ik meen aan de Korintiërs, schrijft de apostel, ik weet niet waar, want het zijn van die heel lange, langdradige brieven, waarvoor de apostel zich overigens ook verontschuldigt, vanwege zijn dwaasheid, zegt hij. Dus, maar goed, maar dan heeft hij het ergens over dat die Korintiërs menen dat ze heersen, heerschappij kunnen of moeten uitoefenen. En dan zegt Paulus, och of gij heerstet. Dat is goed Nederlands hoor. Och of gij heerstet. Hij zegt, was het maar zo. Maar zover zijn wij nog niet. Dat is niet in onze dagen. 1 Korinthe 4, vers 8. 1 Korinthe 4, vers 8. Maar het is problematisch bij die Korintiërs. Die leven midden in de wereld, in de praktijk. En menen dat ze als christenen in die wereld wat moeten doen of wat kunnen betekenen. Maar ze kunnen niet eens hun eigen gemeenschap onder controle houden. Niet dat het moest, maar dat proberen ze en dat lukt niet. Je kunt het beter dus ook maar niet proberen. Dat gaat namelijk niet. Het is een verkeerde doelstelling. Waar het om gaat is dat in ieder van ons zou moeten opgroeien, wordt opgevoed van Gods wegen tot die zonstelling in de toekomst. En dan zijn we dus samen onderweg, maar niet als collectief, wel degelijk ook als individu. Logischerwijze. Maar als een verzameling daarvan. Ik weet niet, dat zijn de grote problemen ook in de samenleving enzovoort. De mate van individuele vrijheid enerzijds en de andere kant de mate van in hoeverre wij deel uitmaken van een gemeenschap. En daaraan trouw zouden zijn. Maar goed. Maar ik probeer het alleen maar te hebben nu over onze roeping als gemeente. We zijn onderweg naar zonstelling. En voor wat het begrip zonschap betreft, Oké, wij zijn dat in onze cultuur wel enigszins kwijtgeraakt, maar het is nog niet zo moeilijk om te begrijpen dat de Heer Jezus, want die is in alle gevallen altijd het voorbeeld, ook voor ons, dat de Heer Jezus tot koning gesteld werd, aangesteld werd in koningschap, met de woorden,
gij zijt mijn zoon.
Heden, de zoveelste dag van de zoveelste maand van het zoveelste jaar. Heden heb ik u gegenereerd. En andersom, de uitdrukking, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, wordt in de Hebreeënbrief ook gekoppeld aan, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Met andere woorden, aanstelling in het priesterschap en in het koningschap komt overeen met aanstelling tot zoon, tot erfgenaam namelijk. Nou ja, van God. En als wij tot zonen zullen worden gesteld, betekent het dus inderdaad aanstelling in koningschap en priesterschap. Het is onder het nieuw verbond en koningschap en priesterschap zijn daar gekoppeld, zijn daar weer één ding. Nou ja, één ding weet ik niet, maar ze berusten in ieder geval bij dezelfde persoon. En dat is wat je dus uiteindelijk samenvattend leest in Openbaring. Openbaring 1. In een prachtige zin. Hem die ons lief heeft en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Dan begint de zin overnieuw. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in eeuwigheid. Amen. Ja, zo was hij, ja. Gemaakt tot koningen en priesters. En dan, terwijl ik het zeg, denk ik altijd, ja, en dan zijn de mensen die zeggen, het gaat over koningen en priesters, maar dat gaat over het nieuwe verbond, en dat is niet voor ons. Dan ben je dus je hele gemeentelijke positie kwijt. En dat zijn dezelfde lui die dan zo hoogdravend doen over wat de gemeente voor een ding is. Maar ze zijn de hele gemeente kwijt. Daarmee. Nou ja, die maken ze dan nog hoger en nog hoger. Zo hoog dat niemand er ooit nog meer van hoort. Oh, grote beer. Dat is een liedje over, maar... Toch wel. Die zien we nooit meer terug. Dat is trouwens uit dezelfde koker. Maar dat is een ander liedje met dezelfde strekking. Het verdwijnt voor altijd. Er zijn mensen die denken echt, als de gemeente straks wordt opgenomen, dan hoort nooit meer iemand er wat van. Nou zeg. Men doet de Heer wel tekort. En ons ook trouwens. Bij nader in de zin. Jawel. Want daar gaat het nou juist om. Hè? Als dat oordeel komt, dan doet de Heer dat aan het hoofd van zijn gemeente. En als ik het zo zeg, dan betekent het dat het oordeel dus eerst komt over Israël. Via de gemeente. Dat het daarna het oordeel komt over de volkeren via de gemeente en Israël als een geheel. Dat is ook zo, maar dat is pas een fase later. Maar het begint in elk geval met de verschijning van de Heer zelf. Maar die zegt steeds, en ik kom... En mijn loon is met mij. Ik kom met mijn enzovoorts. En daar hebben we de hele gemeente in één keer. En dat is ook het geval hier in Psalm 149. Het idee is dus dat Psalm 149 verwijst naar de gunstgenoten, maar dat het in de praktijk dus gaat om de gunstgenoten, de chassidim, de gelovigen, de nederigen, de zachtmoedigen uit onze tegenwoordige bedeling, aan wie het oordeel gegeven is. Heb je dat? Ik moet daarbij denken, overigens, ik doe dat zomaar een beetje losjes, aan Johannes 5. Als ik het verkeerde hoofdstuk noem, word ik toch wel gecorrigeerd, dus dat kan ik rustig doen. Goed opletten. Johannes 5, waar dan staat dat de Vader heeft het leven in zichzelf en heeft het aan de Zoon gegeven om het leven te hebben in zichzelf. En ze heeft de Vader ook het oordeel, al het oordeel aan de Zoon gegeven. Omdat hij niet alleen de Zoon van God, maar ook de Zoon des mensen is. Maar als je dat een paar keer doorgelezen hebt, dan begrijp je wat er staat. De Vader geeft het leven aan de Zoon, maar de Zoon geeft het leven aan ons, aan ieder van ons. Dat is in het algemeen de strekking van de toespraak van Petrus trouwens in Handelingen 2. Maar daar ook, in Johannes 5, en anders wel in Johannes 17. Nou ja, daartussenin ook trouwens. Maar goed, maar logischerwijze, als de Vader dan al het oordeel geeft aan de Zoon. Nou, hij geeft het leven aan de Zoon, maar die geeft het leven aan en ieder van ons als gelovigen. De Vader geeft ook het oordeel aan de Zoon. Dan ligt het toch voor de hand te denken dat dat oordeel dus ook gegeven wordt aan ons als gelovigen. En zo niet, mocht dat niet voor de hand liggen, dan, ik vind het wel namelijk, maar dan heb je natuurlijk altijd nog iets zeer eenvoudigs, maar fundamenteels. Namelijk, wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. Is het een zegening voor de Heer Jezus dat hem het oordeel gegeven is, al het oordeel? Nou ja, dan is het ook onze zegening. Dan is het ook ons gegeven, logischerwijze. zoonschap, koningschap, priesterschap en al wat daarbij hoort, berust bij ons. Dat is het. En vandaar dat je in, ik weet niet hoeveel schriftplaatsen in het Nieuwe Testament leest, dat de Heer zegt, nou ja, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes minstens, dat de Heer zegt, ik kom en al die heiligen met mij. De Zoon des Mensen komt en enzovoorts. En Matthäus 24, om maar eens iets makkelijks te noemen, Matthäus 24, de Zoon des Mensen komt met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen, zijn boodschappers, dat u niet misleid wordt door een begrip engel, hij zal zijn boodschappers uitzenden met een bezuin van groot geluid om zijn uitverkorenen bijeen te vergaderen uit de vier winden. En via die uitdrukkingen weet je wie die uitverkorenen zijn, dat is Israël. Maar wie zendt hij dan uit om dat te doen? Nou ja, de eerstgeborenen uit Israël, dat is dus de gemeente. En daarom staat er dat de Zoon des Mensen komt met grote kracht en heerlijkheid en zijn heiligen met hem enzovoort. Dat is inmiddels Matthäus 25 dan weer, waar dat staat, maar het staat op zoveel plaatsen. Zie. Dat mag niet al te moeilijk zijn. En standaard roep ik ook altijd meteen Daniël 7, die vind ik namelijk belangrijk, dat hoofdstuk. Omdat Daniël 7 natuurlijk op een of andere wijze een overzicht geeft van een groot deel van de heilsgeschiedenis. Oké, wat samenvattend en kort door wat bochten. Maar Daniël 7, dat in de visioen over die vier dieren, namelijk over achtereenvolgende wereldrijken, zoals we dat noemen, waarna het een en ander terechtkomt bij het vierde dier in vers 7 en vervolgens bij de tien hoornen van dat beest enzovoorts. En een mond grote dingen sprekende en een hoorn en wat er maar was. Het is de ontwikkeling van wereldrijken tot in het antichristelijke rijk, want daar gaat het dan over. Bij die tien hoornen en dan die ene hoorn waarover gesproken wordt. En dan staat er vers 9. Dit zag ik, Daniël 7, dit zag ik totdat er tronen gezet werden. Kijk, en daar begint hij al, hè. Tronen gezet werden. En de oude van dagen zich zette. Volgens mij hebben we daar onze uitdrukking aan te danken in onze Nederlandse taal. Oude van dagen. Ik vind het een vreemde term, heb ik altijd gevonden. Maar hij komt denk ik hier vandaan. Het is God, uiteraard. Die ging zitten, maar let op, hè. Er werden tronen gezet. En de oude van dagen zette zich. De vraag is, hoeveel tronen heeft hij nodig om te gaan zitten? Juist. Maar één, dus de vraag is, voor wie zijn die andere tronen? Dat is de cursus begrijpend lezen, weet je nog? Dit. Voor wie zijn die tronen? Maar de oude vandaag zette zich, wiens kleed wit was als de sneeuw en het haar zijns hoofds als zuivere wol en wit als sneeuw en zuivere wol. Dat heeft van doen met rechtvaardigheid. Nou ja, minstens zonderloosheid, dat weet u. Zijn troon, 1, was vuurvonkend, deszelfs raderen een brandend vuur. Dat zijn zo de gebruikelijke beschrijvingen, tamelijk afschrikwekkend. En in ieder geval van een aard die wij niet kunnen begrijpen. En dan nog een vurige rivier, een stroom vloeide en ging van voor hem uit. En dan staat er, 1000 × 1000 dienden hem. En 10.000 × 10.000 stonden voor hem. Het gericht zette zich. Wie stonden er? En wie gingen er zitten? Ja. Nou ja, Duizend maal duizenden en tienduizend maal tienduizenden stonden voor hem. En die gingen dus zitten op die tronen. Het is de beschrijving van de gemeente. Op voorhand. En ik ben ook van mijn. Er staan verwijzingen bij de Openbaring 5, Openbaring 20. Vind ik prima. Maar wat ik mis is Hebreeën 12. Waar staat dat wij toegevoegd zijn, gekomen zijn tot de vele tienduizenden. Ik geloof dat er maar duizenden staat in onze Statenvertalingen. Maar voor zover ik me herinner staat er in het Grieks tienduizenden. Ontleend dus aan dit vers, aan Daniël 7 vers 10. Wij zijn toegevoegd aan het hemels Jeruzalem, de ontastelijke berg, enzovoorts. Wat staat er? Duizenden, hè? Nou ja, had tienduizenden moeten zijn. Deze namelijk. Het gericht zette zich en de boeken werden geopend. Zo gaat dat. Wat is aan de orde? En aan de orde is, en wat zijn de feiten, en wat is het dossier? En dat is wat hier gebeurt, de boeken. Net als in Openbaring 20, inderdaad, maar dat is op de jongste dag. En daar gaat het hier nog niet over. Maar ja, dat hadden de Statenvertalers geen idee van, hoor. Echt niet.
Maar in Openbaring 20 heb je toch het oordeel voorafgaand aan de duizend jaar?
Dat is nog in Openbaring 20? Nou ja, oké. Okay. Ja, ik heb het over het laatste deel ervan. Dat is na de duizend jaar inderdaad. Ja, maar daar gaat nog af en aan vooraf. Nee, dit gaat toch over... de boeken werden geopend op de jongste dag. De oude schepping geen plaats meer voor gevonden. En de boeken werden geopend. En ze werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was. En het boek des levens en wat het maar was. Zie? Maar zo gaat dat bij een rechtszaak. Dat gaat om feiten, dat gaat om een dossier. Nou ja, in Den Haag gaat het om bonnetjes. Maar ja, doe. Die dan weer zoek zijn of die me niet weten vinden of wat dan was. De boeken werden geopend. En toen zag ik toe vanwege de stem der grote woorden enzovoort. Want ja, er kwam een einde aan dit rijk. Dat is wat beschreven wordt. En dan vanaf vers 13. Er kwam een met de wolken des hemels als een zoon des... mensen, als een mensenzoon. En hij kwam tot de oude van dagen. En ze deden hem voor zichzelf naderen. En hem werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk. En je weet dus over wie het gaat. Het gaat over de Heer Jezus Christus. Die uitdrukking geeft aan het wezen Gods. Die op zijn tijd vertonen zal de onzienlijke God, schrijft Paulus aan Timotheus. Enzovoorts. Maar het gaat erom dat het is niet maar God, het is de Heer Jezus Christus. En het is niet maar de Heer Jezus Christus, het is compleet met een hele menigte, om zo te zeggen. En dat is de gemeente, uiteraard. Die later genoemd wordt in vers 18, de heiligen der hogen. Daar heeft men plaatsen ingevuld. Ik vind het wel grappig. Omdat het rijmt op het Nieuwe Testament waar sprake is van het hemelse. En toen heeft men ingevuld hemelse gewesten. In de NBG, toch? Of in Johannes 3, hemelse dingen. Wat netter is trouwens. Maar het gaat om de hoge dingen, de hemelse dingen, ja. De heiligen der hoge plaatsen zullen dat koninkrijk ontvangen. Ze zullen het rijk bezitten tot in eeuwigheid enzovoorts. Want Het is en blijft moeilijk om daarin te moeten lezen dat het gaat over Israël. Is dat dan, zijn dat dan de heiligen der hoge plaatsen? Of van de hoge dingen enzovoorts? Dat lijkt toch op zijn minst lichtelijk overdreven. Maar het wordt makkelijker als je begrijpt dat het over de gemeente gaat en dat in deze teksten gemeentelijke waarheid verborgen ligt. Dat je die er niet uit kunt halen, Dat is juist. Maar als je het Nieuwe Testament kent, dan lees je het hierin. En dat is wat men ons dikwijls ook kwalijk neemt. Hè? Men noemt dat dan inlegkunde. Maar het is niks anders dan het Oude Testament lezen in het licht van het Nieuwe. En dat is volstrekt orthodox-christelijk, wat ik nu zeg. Van oudsher. Nou, dat is wat wij doen. Daarnaast hebben we natuurlijk altijd gewoon Daniël 2. Die roep ik altijd. Waar dan gewoon staat, het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. En aangezien wij een koninkrijk zouden erven, een onbeweeglijk koninkrijk, enzovoort. Deze is ook uit... Ook uit Hebreeën 12, ja zeker. Het laatste vers ongeveer. Bij de laatste vers, daar ergens. Aangezien wij een onbeweeglijk koninkrijk zouden ontvangen, betekent het dus dat wij behoren tot dat volk waarover Daniël 2 spreekt. Zal er geen ander volk worden overgelaten. En dat dat volk, die gemeente, geacht wordt dus deel uit te maken van Israël, dat ligt daarmee ook meteen vast. Hebben jullie dat nog? Maar ja, uiteindelijk, er is niks moeilijks aan. Het blijft zo dat de zegeningen van Christus de zegeningen zijn van de gemeente. En, maar ik zal u dat wel eens vaker verteld hebben. Het idee is dat als het Oude Testament spreekt over Christus in de zin van de opgewekte, degene die toekomt alle macht te nemen en op aarde enzovoort, dan is dat altijd inclusief de gemeente. En dat is de echte betekenis van dat wij één plant met hem geworden zijn. Of zoals het er eigenlijk staat, dat wij met hem samen gegroeid zijn tot één geheel, tot één levend wezen, Romeinen 6. Of dat wij, Romeinen 12, leden zijn van zijn lichaam, waarin wij een functie hebben. En natuurlijk 1 Korinthe 12 niet te vergeten, om maar eens wat te noemen. En het is ook gewoon Efeze 1 vers 3 natuurlijk. Gezegend met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. En het is Colossense 3 over Christus die ons leven is. Wij zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is aan de rechterhand Gods. Christus die ons leven is. En wij weten dat wanneer hij zal geopenbaard worden in heerlijkheid, wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat is waar het over gaat. En die openbaring van Christus is de openbaring van de rechter. Daarom heet het de dag, het oordeel, de dag des Heren. En waarover gesproken wordt dus in de psalm, is daarover. De dag des Heren, dat wil zeggen, de Heer komt om wraak te doen, dan ben ik terug in psalm 149, om wraak te doen over de heidenen, bestraffingen over de volkeren, om hun koningen, of hoe je ze maar noemen moet, hun koningen te binden met ketenen en hun achtbaren, hoe komen ze op het woord? Je had er zelfs edelachtbaren vroeger, hè? En wel edelgestreng trouwens. Maar, om hun achtbaren, de koningen, met ijzeren boeien te binden, namelijk om het beschreven recht over hen te doen. Dat is dus uitdrukkelijk niet het oordeel op de jongste dag over al wat geleefd heeft. Dat moet ik zeggen, al wie geleefd heeft. Maar het is een oordeel over volkeren. Dat is een levende mensheid. Dat is niet een oordeel over de levenden en de doden, maar alleen over de levenden hier op aarde. En wij noemen dat gemakshalve het oordeel over de volkeren. Want wij onderscheiden in de Bijbel een oordeel over de gemeente voor de rechterstoel van Christus. Een oordeel over de volkeren, vervolgens hier op aarde, beginnend natuurlijk bij Israël. En daarna een oordeel over al wie geleefd heeft. En dat is dat van de jongste dag. En dat, ik zeg dat omdat dat onderscheid, ja, over het algemeen helemaal niet gekend wordt, toch? Maar Matteüs 24, een bekende gedeelte, laat ik daar dan nog naartoe gaan. Matthäus 24 spreekt niet over oordeel van de jongste dag. Matthäus 24 maakt trouwens überhaupt ook geen melding van de opname van de gemeente. Dat komt omdat het in zichzelf ook niet eens zo'n belangrijke gebeurtenis is. Nee, wat belangrijk is, is de openbaring. We hebben net gelezen, de openbaring van de Zoon van God. Maar dat gaat gepaard met de openbaring van Christus zelf. En dat we logischerwijze dan eerst hem tegemoet zouden gaan in de lucht, mag dan voor ons sensationeel zijn. Maar in het verhaal zelf is het niet anders dan een noodzakelijk iets wat nou helemaal gebeuren moet. Ja, dus je vindt het hier ook niet. Je vindt wel de openbaring van de Zoon van God. Dat wil zeggen, je vindt melding van... de draad wordt eigenlijk pas opgenomen in het midden van de 70ste week van Daniël in Matthäus 24, vers 15. Bij de gruwelde verwoesting waarvan Daniël gesproken heeft, dat is in het midden van de 70ste week. Het gaat over dingen op aarde. Dan begint de grote verdrukking. Grotere is er niet en zal er ook niet zijn, staat er. Dus is het wat wij noemen de grote verdrukking. Dat is vers 21. En dat leidt dan... Nou ja, dat kan niet anders. Dan heb je nog maar 3,5 jaar te gaan. Zijn er de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Tot de officiële verschijning van de Heer. Dat heet dan de toekomst van de Zoon des Mensen in vers 27... En anders, vers 29, terstond na de verdrukking van die dagen, ik roep altijd meteen 1260 dagen, terstond na de verdrukking van die dagen, zal de zon verduisterd worden, zal de maneschijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel van de kracht van de hemel zullen bewogen worden. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken, ik ben tegenwoordig geneigd te lezen het teken, namelijk... Dat lijkt mij de meest voor de hand liggende verklaring eigenlijk. Dan, anders moet je vragen, wat is dan een teken? Maar het is toch duidelijk dat hij zelf verschijnt? En zijn verschijningen waren toch tekenen in het verleden al, na zijn opstanding? Als dan zal in de hemel verschijnen het teken, namelijk de Zoon des Mensen... En dan zullen alle geslachten der aarde, dan wel van het land, wenen, want deze is uit Zacharia 12, waar dat staat. Alle geslachten van het land. En zullen de Zoon des Mensen zien, en die is inderdaad uit Daniël 7, de Zoon des Mensen, op de wolken des hemels, letterlijk, dat is Daniël 7. Zullen hem zien met grote kracht en heerlijkheid. Dat zijn wij. Met een heel leger, zijn vele tienduizenden. En waarom ook niet? Want de volgende zin luidt en hij zal zijn... Zijn boodschappers. Zijn engelen. We zouden toch de engelen gelijk zijn, staat er. Hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. Krachtige boodschap. En ze zullen het evangelie prediken, brengen aan Israël, waar ook ter wereld, opdat dat verzameld zou worden. En zo wordt er dan weer een Israëlitische staat gebouwd enzovoort. Dat gaat allemaal langzaam. Dat is vanaf het einde van de 70ste week van Daniël. Vanaf die tijd wordt Israël verzameld, wordt Jeruzalem herbouwd, maar wordt ook Babel gebouwd en vestigt de antichrist, of hoe je het maar heet, zich daar. Dat is onnauwkeurig gezegd, maar het is Babel, opbouw van dat rijk en van die 10 statenbond, die 10 tenen. Dat is niet voor de 70ste week, het is pas daarna. Waarom, dat ga ik u nou niet uitleggen, maar dat is zo. Het is pas na de 70ste week van Daniël. Gaat gelijk op. En de vraag is wie het gaat winnen. Nou ja, dat weten wij dus. En uiterlijk aan het eind van die hele periode, dus 33 jaar na het einde van de 70ste week van Daniël, zal de zoon des mensen komen, dan ben ik in 25, Matteüs 25, vers 31 inmiddels. En wanneer de zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen, ze zijn er nog steeds, met hem. Maar begrijp goed, het is nog steeds één uiteenzetting hier, maar je bent al een heel stuk verder. Je bent een heel stuk verder in de tijd ook. Dit is niet meer het eind van de 70ste week. Dit is de val van Babel. En daarmee het begin van de 1000 jaren. Het binden van Satan enzovoorts. Het ingaan van de volkeren in het koninkrijk. Althans, het overblijfsel daaruit. En daarom staat er: wanneer de zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem. En ik stop weer en ik zeg: ja, je kan het beschouwen als aan het eind van die periode, maar dan moet ik wel zeggen, het is de voltooiing van wat hier staat, wat in die 33 jaar gebeurt, zal ik maar zeggen, dat is wat hier beschreven wordt, en het is aan het eind van die 33 jaar voltooid. Wat dan nog goddeloos is, zal ik maar zeggen, wordt van de aarde weggenomen, maar de kans is groot dat heel wat van al lang daarvoor is omgekomen in de dagen van de grote verdrukking, in de dagen van al die plagen die over de aarde komen. Maar een keer haalt het op en er is gewoon één dag en dan boem. Dat is gepaardgaande met de val van Babel enzovoorts. En dat is wat hier beschreven wordt. Nou ja, het werd ook al beschreven natuurlijk in 24 vers 40 en 41. Zullen twee op een akker zijn enzovoorts. U kent dat wel. Dat is feitelijk hetzelfde, dat gaat over individuen. Maar hier gaat het over de volkeren als zodanig, officieel in verband met het koningschap. En dan staat er dus in 25 vers 31, de Heer komt met zijn heilige engelen, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. Je herkent toch meteen Daniël 7? Met die hele menigte erbij. En voor hem zullen al de volken vergaderd worden. In 24 vers 31 heet er het nog. Hij zal zijn engelen uitzenden en ze zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen. En hier in 25 vers 32. Voor hem zullen al de volken vergaderd worden en niet alleen maar de uitverkorenen. Het heeft zich uitgebreid, hè? Zie je het verschil? En hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. Die is trouwens ook uit het Oude Testament. Staat het erbij? Ja, Ezechiël 34, rekenen we goed, hè? Ja. En hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten en de bokken tot zijn linkerhand. U weet, de schapen worden geacht volzaam te zijn. Nou, heb ik een schaap gekend, maar doe maar. Dat was een belhamer eigenlijk. Maar doe maar. En wat de bokken betreft, bokken, ik verbaas me er altijd over. Daar heb je zo'n veldje of zo, daar staat er zo'n hokje in met de, weet ik veel, waar ze in kunnen. Maar daar gaan ze niet in, ze staan erop, bovenop. De uitdrukking luidt als een bok op de haverkist. Ja, ze zoeken het altijd hogerop. Nou moet ik zeggen dat schapen, dit weet je ook, schapen lopen op de dijk, hè? Dat weet je toch. Hè? Waar je met een grasmaaier niet kan komen omdat het zo schuin is en de koeien die wil je er ook niet hebben, of die doen het ook niet, geloof ik. Maar schapen die lopen graag erop. Maar van bokken is het bekend. Vandaar dat de duivel sinds mensenheugen is wordt afgebeeld als een bok. Met bokspoten en bokshoorns enzovoort. En boksen, de bekende sport, is natuurlijk ook ontleend aan de bokken. Het is een bok nadoen, stoten enzovoort. Nou ja. Maar de bokken, bij de spoorwegen trouwens, kent u dat ook nog? Een bok aan het eind, of kent u dat niet meer? Aan het eind van de rails houdt op en er staat dus een ding. Dat heet ook een bok. Met twee van die. Ja. 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 Maar de bokken, dat zijn de lui die. Zijn recalcitrant, die beesten. Hardnekkig in elk geval. Maar de bokken tot zijn linkerhand. Als dan zal de koning. Kijk, nou komt andere terminologie dan in 24 vanaf 36. Hier gaat het echt om de koninkrijken, de volkeren enzovoort en het koningschap. En hier hebben we van doen met de koning der koningen. En die zal zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn, komt gij gezegende mijn vaders, beërft dat koninkrijk. Dat is niet een nieuwe schepping vooralsnog, het is gewoon de 1000 jaren. Ja. Het welke u bereid is van de grondlegging der wereld, vind het mooi dat dat erbij staat. Want het wordt ook gezegd over Christus zelf, van voor de lam dat geslacht is of voorgekend is van de grondlegging der wereld. En van de gemeente staat het ook, van voor de uitverkoren in Christus voor de grondlegging der wereld. En hier gaat het over het koninkrijk en het heet ook van voor de grondlegging der wereld. Dat wil zeggen, het is allemaal onderdeel van het plan van God dat zich onderweg niet heeft gewijzigd. Zie. Nou ja, en dan wordt dat uitgelegd hoe dat zit, maar het is de koning die aan het woord is. Daar heb je de Heer in zijn koninklijke heerlijkheid en inderdaad een koningschap van Gods wegen aan hem gegeven, maar aan de andere kant wel degelijk als vervulling van de beloften aan David, want het heeft van doen met het herstel, de wederoprichting, het herstel van de vervallen hut van David. Een echt letterlijk koninkrijk hier op aarde. Maar als het gevestigd wordt, zal de gemeente inderdaad daarin betrokken zijn. En daarmee eindigt feitelijk Psalm 149 met de woorden: dit zal de heerlijkheid van al zijn gunstgenoten zijn. Als dus wij geroepen zijn tot heerlijkheid. Oké. Als dus het lijden van de tegenwoordige tijd, Romeinen 8, niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden, wat is dan die heerlijkheid? En hier staat het, dit, dat wij met Christus lijden, zo staat het er ook in Romeinen 8, maar voor zover dat zo is, zullen wij ook met hem heersen. En voor de gemeente collectief geldt dat in elk geval. Dat dat voor individuen verschillend uitpakt door verschillende omstandigheden. Ja, dat zal ook wel, dat is ook zo, dat wordt daar ook op zijn minst gesuggereerd in Romeinen 8. Maar neem niet weg dat dit gewoon een algemene regel is van de hele gemeente collectief. Wij zouden met hem lijden, maar daarom ook met hem verheerlijkt worden. En de strekking van Filippenzen 2 is nog sterker. Dat gaat over gehoorzaamheid. Trouw, gehoorzaamheid tot in de dood, ja, de dood des kruises. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Dat is zijn heerlijkheid, in elk geval, hoewel het natuurlijk ook heet, de vreugde die hem voorgesteld was uit Hebreeën 12. Maar de vaste uitdrukking is de heerlijkheid. De uren zou komen dat hij verheerlijkt zou worden, slaat op zijn, niet maar op zijn opstanding, maar slaat op zijn aanstelling, officieel in de posities, voor zover het er meerdere zijn, die aan hem beloofd zijn. En onze heerlijkheid is ook deze. In Romeinen 8 heet dat onze zoonstelling, samengevat. Maar het is dit, dat we met hem zouden heersen. En ik hoop dat die uitdrukking bekend is. En het leidt vanzelfsprekend tot halleluja. Als het laatste woord van deze psalm. Maar daarna het woord waarover psalm 150 parafraseert. Als ik het zo goed zeg tenminste. Dat wil zeggen, gaat alleen nog maar daarover. Hem komt toe. Al lof, heerlijkheid, kracht tot in eeuwigheid. Amen. Zo is het. Goed, we zullen het daarbij laten en de Heer danken. Hemelse Vader, wij hebben alle reden om u te loven, te eren, te prijzen, vanwege alles wat u tot stand gebracht hebt. en waaraan wij uit uw genade deel hebben gekregen. Wij danken u voor die hemelse roeping, dat u niet alleen ons getrokken hebt uit de duisternis en de slavernij feitelijk van deze wereld en ons geplaatst hebt in de vrijheid, maar dat u ook een bestemming voor ons bepaald hebt die vast ligt in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Wij danken u dat we deze dingen mogen leren verstaan. En hoewel we ze ons absoluut niet kunnen voorstellen, lezen wij die in uw woord, waarvoor wij gebogen hebben en waarvoor wij buigen. Wij danken u daarom voor die rijkdom van genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. En we danken u voor het uitzicht dat u ons gegeven hebt, te mogen weten dat we onderweg zijn naar die heerlijkheid die aan ons zou geopenbaard worden. Een heerlijkheid die in de toekomst ook zijn uitwerking zou hebben over de volkeren der aarde en over de hele schepping. We danken u dat we daarin betrokken mogen zijn. En dat we in dat bewustzijn door dit leven mogen gaan. En met verbazing wellicht om ons heen kijken vanwege die wereld die geen vastigheid kent. Maar wij mogen bouwen. We staan op de rots, we mogen bouwen op de rots en gebouwd worden door u. Op diezelfde rots als uw gemeente. En daarom, Vader, hebben we alle vrijmoedigheid om u te vragen, wees u dan ons nabij met die kracht van uw genade om Christus wil. Amen.